Gemeente, eerst een aantal mededelingen. De dienst op Goede Vrijdag, aanstaande vrijdag, zal om 7:00 beginnen. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk. Op Goede Vrijdag eveneens voor de kerk en dan zal er ook een extra collecte zijn voor de ondergrondse kerk. Op de eerste paasdag zal er een extra collecte gevraagd worden voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Aanstaande dinsdagavond om 7:30 de laatste bijbelkring in dit seizoen. En dan de tweede huwelijksafkondiging van Corné de Geus en Gerarda van der Meij. De bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden, zo de Heere wil, aanstaande donderdag om 2:30. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 35. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch te keer. Het eerste vers van Psalm 35. Stellen wij ons nu eerst voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen vervolgens uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, daarvan het eerste hoofdstuk. We lezen de verzen 18 tot en met 31. 1 Korinthe 1, vers 18 tot het eind. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt? Want na de maal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Doch wij prediken Christus, de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid, maar hun die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is teniet zou maken, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, roeme in den Heere. Wij luisteren vanmorgen naar het woord God zoals we dat vinden in het Johannes-evangelie, hoofdstuk 12. En daarvan het 32e vers. Johannes 12. En daarvan vers 32. Waar de Heere Jezus zegt: en ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. Laten wij Gods aangezicht zoeken en de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. En dan willen we aan onze zieken gedenken. In de eerste plaats, zuster Born uit de Emmalaan mocht gisteren uit het ziekenhuis weer thuiskomen. En verder zijn nog altijd in het ziekenhuis zuster Van Leeuwen in het Dijkzicht en zuster Vroegendewij Groenendijk in de Daniel den Hoed kliniek. En in het ziekenhuis in Dirksland is in de afgelopen week ook opgenomen de oude broeder Damis Vroegendewij uit de Goede Ree. Laten wij Gods aangezicht zoeken in gebed. Heren, we mogen uw heilig aangezicht zoeken en uw naam nog aanroepen op deze zondag. Deze dag die gij ons geeft als de dag des Heren, zo hebt u hem zelf genoemd en zo hebt u hem ook willen karakteriseren als een dag die apart gesteld is. Deze dag waarop we het evangelie weer mogen horen, samen rondom uw woord vergaderd. En vandaag niet alleen maar het evangelie dat gehoord kan worden, maar ook het evangelie dat gezien kan worden. Als gij het sacrament in het midden der gemeente geeft. We danken u ervoor, Heere, dat u ons deze dag doet beleven en dat u met de blijken van uw goedheid en van uw zorg nog naar ons toekomt. Zien wij op onszelf, dan moeten wij belijden dat we alles verbeurd hebben. Dat hoorde er van de week ook bij, om bij onszelf te bedenken. Onze zonde en vervloeking, dat hoort bij de voorbereiding immers, bij de zelfbeproeving. Maar al zou het geen speciale voorbereidingsweek zijn, Heren, dan past het ons toch om voor uw heilig aangezicht te belijden dat we het verzondigd hebben, keer op keer, ons leven lang. En dat wij geen verdiensten hebben en dat wij het er niet naar gemaakt hebben dat u nog naar ons zoudt omzien en dat u nog bemoeienissen met ons zoudt hebben. En als wij dan deze dingen zeggen, Heren, laten we dat dan niet alleen maar met de mond belijden, want dat heeft geen waarde. Dat wordt door u ook niet aanvaard als iets wat uit een oprecht mens, uit een oprecht mensenhart voortkomt. Als u dat constateert, dat we tot u naderen met onze lippen, terwijl ons hart zich verre van u houdt, Heren, dan zegt u daar tegelijkertijd bij, doe dat dan ook maar weg van voor mijn aangezicht. Als onze godsdienst een uitwendige is, meer niet, dan heeft het geen waarde voor u niet en voor onszelf evenmin. En daarom wij bidden van u, Heere, geef dat het oprecht mag wezen. Zowel de schuldbelijdenis als de beden om genade. Dat het oprecht mag zijn. De begeerte ook om u de Heere te mogen ontmoeten. En om te ervaren dat gij uw genade nog uit ontferming meedeelt aan onwaardigen. Heere, wij bidden van u om uw onmisbare zegen. We zijn weer rondom het woord samen. Als dat woord geopend wordt, wilt u het dan indragen in ons hart? Wilt u ons hart ervoor ontsluiten? Wilt u ons hart ervoor ontvankelijk maken? Wilt u het in ons hart leggen, Heren, dat evangeliewoord, opdat het daar een kracht tot zaligheid mag zijn? Wilt u dat geven bij degenen die u kennen, Heren, wat zijn ze altijd weer en wat blijven ze altijd door van u en van de bediening van uw Heilige Geest afhankelijk? En ze kunnen toch ook nooit weer verder in eigen kracht en wat geweest is en wat ervaren is, als dat alleen maar uit in het verleden ligt. En als er in het heden niet nieuwe blijken van uw gunst overheen komen, Heren, dan kunnen ze daar toch ook niet op steunen. Wij bidden van u, Heren, gedenk ze in uw genade. En als u ze vanmorgen roept om aan uw tafel te komen, wilt u dan zelf de weg effenen en wilt u dan de vrijmoedigheid schenken en wilt u dan ook dat geloofszicht geven op de zaligmaker van zondaren en op zijn volkomen verzoeningsarbeid. Want daar heeft uiteindelijk de kerk toch het leven aan te danken. Het nieuwe leven, daar ligt in verklaard alles wat een arme zondaar nodig heeft om recht voor u te kunnen verschijnen en bestaan en om in de vreze van uw naam te mogen leven en om verzoend met u te mogen zijn. Heren, geef dan door de bediening van uw Heilige Geest een gezegende kerkdienst aan alle die u vrezen. En wilt u een gezegende sacramentsbediening geven aan al degenen die op u leerden hopen. Maar Heren, wij bidden u ook voor degenen die u niet kennen. En voor degenen die nog in voor eigen rekening staan en op hun eigen weg gaan, laat uw aangezicht ook eens een keer aan hen lichten. Ze hebben dat niet verdiend, wie trouwens wel. Er is geen mens die het verdiend heeft dat u naar hem omzag. En dat zullen ook al degenen die u vrezen moeten bekennen en belijden. Waarom was het op mij gemunt? Maar Heere, aangezien u zondaren opzoekt uit vrije gunst, die eeuwig u bewoog, daarom mogen we u toch ook bidden om vandaag nog bekerend in ons midden werkzaam te willen zijn en om nog zondaren te trekken met de koorden van uw liefde en hen te overreden en te overwinnen om u de Heere te gaan zoeken en vrezen. Trek, Heere, door de kracht van uw woord en van uw geest hen die nog in de duisternis en in de strikken der zonde gevangen zitten, om ze te doen overgaan in uw koninkrijk, het rijk van vrede en van gerechtigheid en van licht. Heere, wij bidden van u dat u dan vandaag ook zo werkzaam zou willen zijn in ons midden, dat het woord nog kracht mag doen en dat er nog vrucht op mag wezen. Heere, wij bidden u ook voor hen die tevreden zijn met een godsdienst van eigen maaksel, zonder dat het waarheid in het binnenste is. We kunnen er u niet mee behagen, maar we kunnen wel denken dat we er onszelf mee kunnen behagen. We kunnen, terwijl wij in uw ogen arm en ellendig en jammerlijk en blind en naakt zijn, voor onszelf toch wel denken dat we rijk en verrijkt zijn en aan geen ding gebrek hebben. Dat soort dingen zegt u ons ook in uw woord. Daar redden wij het niet mee, Heere, met wat we onszelf geven en wat we onszelf inbeelden en waar wij zelf groot en rijk mee denken te zijn. En dan is het ook nodig als zulken is echt arm gemaakt worden en leeg gemaakt. En als de roep die gij doet horen door hen verstaan wordt, ik raad u dat ge van mij koopt. Heere, wilt u dat ook geven en wilt u zo in alle dingen genadig voorzien, opdat deze dag een dag mag zijn waarin uw naam groot gemaakt wordt en waarin uw deugden verheerlijkt worden. Laat uw zegen rusten op alle arbeid in uw koninkrijk. Wilt u sterken degene die gij geroepen hebt om uw woord uit te dragen, bekwaamheid geven, getrouwheid schenken, en laat het werk dat verricht wordt niet ijdel zijn in de Heere. Heere, we vragen u ook om uw genade en om uw zegen in het leven van hen die niet naar de kerk kunnen komen. Er zijn er ook in ons midden, Heere, die vanwege ziekte niet naar de kerk kunnen gaan. Er zullen er zijn die andere redenen hebben om niet naar uw huis op te gaan. Ouderdom. Zo zijn er ook in onze gemeente heel wat die vanwege de ouderdom en de gebreken niet meer onder het woord kunnen opkomen. Velen van hen zullen wel met ons meeluisteren en deze kerkdienst thuis meemaken. Zegen het woord ook voor hen. Maar bijzonder willen we u toch ook bidden voor onze zieken. We dragen onze oude broeder vroeg in de wei aan u op, Heere. Hij heeft al zo vaak een weg van beproeving moeten gaan en hij is al zo vaak met het ziekenhuis in aanraking geweest. En nu op zijn hoge leeftijd moest hij daar weer heen. Wilt u zich nog over hem ontfermen, zowel naar het lichaam als naar de ziel, en uw rijke gunst hem nog rijkelijk betonen? Denk ook aan zuster vroegende wij in de Daniel den Hoed kliniek. Het zit allemaal niet mee en het ging allemaal toch niet zo voorspoedig als dat ze gehoopt had. En zodoende moest ook haar verblijf in het ziekenhuis verlengd worden en haar thuiskomst uitgesteld. Zie ook in genade op haar neer, o God, en wil haar in haar nood, in haar lijden, in de vele pijnen die ze heeft te dragen, een genadig ontfermer zijn. En geef haar ook wat haar geestelijke welstand betreft uw gunst en uw genade te ervaren. We bidden u dat ook voor zuster van Leeuwen in het Dijkzicht ziekenhuis. Laat haar verwachting ook van u zijn en wilt u de middelen die gebruikt worden nog tot zegen stellen en haar daarin ook nog uw gunst bewijzen. En zo past het ons, Heere, uw naam ook te danken dat zuster Born weer thuis mocht komen en dat haar verblijf in het ziekenhuis beëindigd kon worden. We danken u voor die weldaad en we vragen van u, wees haar verder ook nabij en goed. En laat uw gunst haar rijkelijk ten deel vallen. Heere, hoor ons naar uw grote barmhartigheid en wil zo in al onze noden voorzien. Wil ook genadig onze zonden vergeven en onze ongerechtigheden verzoenen. Als dat bloed van Christus reinigt, Heere, dan reinigt het inderdaad van alle zonden. Als wij onze zonden zouden moeten uitwissen en wegnemen, dan is dat een hopeloos werk. Een werk wat zeker geen enkel resultaat zal hebben. Maar als u door dat dierbare bloed, door dat volkomen borgbloed van de Heere Jezus, onze schuld wegneemt en bedekt, dan zijn onze zonden ook weg, Heere. Dan werpt u ze achter uw rug in een zee van eeuwige vergetelheid. Gedenk ons in uw genade. Scheld de Satan dat hij ons geen hinder zal doen. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. En schenk ons alles wat nodig is om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 65ste psalm en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 65, het tweede en het derde vers. Een stroom van ongerechtigheden en daar zal ons het goede van uw woning. Gemeente, we zagen vorige week hoe het de Heere Jezus duidelijk voor ogen stond welke weg hij moest gaan. Zou hij werkelijk ook kunnen zalig maken wat verloren is, dan was er voor hem maar één weg en dat is de weg van het tarwegraan, in de aarde vallen en sterven en zo, maar zo ook alleen vrucht voortbrengen. En toen hij dat alles duidelijk voor ogen had, hoorden we hem zeggen: nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Toen heeft hij zijn eigen wil onderworpen aan de wil Gods, zoals dat ook in Gethsemane door hem gedaan zal worden. Als hij bidt of de drinkbeker van hem kan voorbijgaan, als hij er dan onmiddellijk aan toevoegt: doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En toen hij opnieuw getrouw aan dat woord waarmee hij zich borg gesteld heeft in de eeuwigheid al, toen hij opnieuw getrouw aan die belofte zich onderwierp aan de wil van God, zodat al het welbehagen God zou geschieden, toen kwam er die stem uit de hemel: en ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. En daar weet de Heer Jezus uit dat zijn werk niet te vergeefs zal zijn. Daar weet de Heere Jezus bij vernieuwing uit dat als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, hij zaad zal zien. Dat er een volk zal zijn dat door hem wordt verlost, dat door hem de zaligheid verkrijgt. Waarlijk, de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En dat zal hij waarlijk volbrengen. En die overtuiging heeft hij als hij verder spreekt in de woorden waarvan we verslag hebben in het 12e hoofdstuk van Johannes. Als die schare reageert op die stem uit de hemel, en als de een zegt dat er een donderslag geschied is, en als een ander zegt dat een engel tot hem gesproken heeft, neemt de Heere Jezus weer het woord en hij zegt: niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. En dan laat hij weten wat er op dat moment, en u ziet dat zijn innerlijke gesteldheid gans anders geworden is door het bemoedigend woord van de Heere, doordat hij zijn kracht gezocht, maar ook gevonden heeft in de weg van het gebed in zijn God. Nu zegt hij niet meer: nu is mijn ziel ontroerd. Maar nu zegt hij: nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste van deze wereld buitengeworpen worden. Hij is overtuigd van zijn overwinning. Hij is overtuigd van het gezegende uitwerking op zijn lijden en sterven. Hij is ervan overtuigd dat de duivel het nu zal gaan verliezen. Hij is er ook van overtuigd, en dat zegt hij in de woorden van onze tekst, dat er een volk zal komen, een volk dat door hemzelf getrokken zal worden. En ik, zo wanneer ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal hen allen tot mij trekken. Laten we ons op die woorden, vers 32, dus concentreren vanmorgen. En dan is de vraag natuurlijk: wat bedoelt de Heere Jezus met deze woorden? Wat bedoelt hij met name met de woorden: als ik van de aarde zal verhoogd zijn? Wel, daar heeft de evangelist ons een commentaar bij gegeven. In het volgende vers, tussen haakjes, staat dat. En dat ziet dus inderdaad erop dat dat een woord van Johannes is. Een commentaar bij het woord van de Heere Jezus. Overigens ook onder de leiding, onder de inspiratie van de Heilige Geest op schrift gesteld. Johannes heeft verstaan wat Jezus bedoelde met die woorden: als ik van de aarde verhoogd zal zijn. Dit zeide hij betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Het ging de Heere Jezus dus bij die verhoging waar hij over sprak, om de verhoging aan het kruis. Het ging hem erom dat hij als de gekruisigde allen tot zich trekken zou. De manier waarop hij sterven zou stond hem voor de aandacht. En nu weet hij dat er vanuit dat kruis, vanaf die verhoging van hem aan het kruis, een trekkende kracht uit zal gaan op al degenen die hij zalig maakt. En wie zijn dat dan? Die getrokken zullen worden door de kracht van het kruis. Ik zal ze allen tot mij trekken, zegt hij. U begrijpt dat met dat woordje allen vanzelfsprekend niet bedoeld kan zijn alle mensen. Want dan zou dit woord in strijd zijn met vele andere plaatsen in de Heilige Schrift. De openbaring in de rest van het woord van God is duidelijk genoeg om ons te doen weten dat niet allen zalig zullen worden. Er zullen er ook verloren gaan. Er is geen algemene verzoening en er is nog minder alverzoening. Wat wordt dan met het woordje allen bedoeld? Er zijn twee mogelijke verklaringen voor. Dat kan slaan op allen voor wie de Heer Jezus nu zijn leven gaat afleggen. Allen die hem van zijn Vader gegeven zijn. Die hij uit de handen van zijn Vader aangenomen heeft. En die hij heeft bewaard. En die hij gaat verlossen. Die allen, niet één uitgezonderd. Die allen zullen worden getrokken. En die allen zullen ook komen. Het kan ook wezen dat we het woordje allen, en dat zou in het licht van andere plaatsen in de schrift ook een mogelijke verklaring kunnen zijn, dat we dit woordje allen moeten opvatten in de zin van allerlei mensen. Het ging immers hier om die Grieken die tot Jezus kwamen, die buiten Israël stonden. Nu, eerst was het werk van de Heer Jezus beperkt tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar hij voorziet dat er ook zullen komen van buiten Israël. Joden en heidenen, mensen van allerlei volken, allerlei naties, allerlei tongen en allerlei spraak zullen komen door hem getrokken. Overal vandaan, uit de ganse bevolking van deze wereld. Maar hoe we het ook verstaan, dat woordje allen, het duidt in ieder geval op de ruimte die er is in het werk van de Heere Jezus Christus. Want die allen zijn straks toch weer velen. Dat is een schare waar niemand het aantal van zeggen kan. Een schare die niemand tellen kan. En we mogen daar dan ook deze conclusie aan verbinden. Dat er bij de Heere Jezus niet maar amper plaats is. Dat er niet maar voor een heel klein deel van het geslacht van Adam plaats is. Nee, er is ruim plaats voor alle armen en voor alle ellendigen en voor alle beladenen. En de Heere is mild in het geven en ruim in het nodigen. Maar nu, gemeente, het woord waar in onze tekst toch bijzondere aandacht voor gevraagd wordt. En u ziet, dat is het woordje trekken, waar onze tekst mee eindigt. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. Wat betekent dat? Waarom is dat nodig? Waarom moet de Heer Jezus dat ook nog doen? Waarom komen deze mensen niet uit zichzelf? Waarom, als het evangelie gebracht wordt, het evangelie van de gekruisigde zaligmaker en van de zondaarsliefde van God die in dat kruis en in de kruisiging van Christus openbaar komen. Waarom, als dat evangelie verkondigd wordt, komt een mens dan niet uit zichzelf daar naartoe? Van nature leeft de mens gescheiden van God. Is hij ver van huis? Is hij een vreemdeling? Vreemdeling van God. Vervreemd van het leven met God. Als u dat eens zou willen nagaan, dan vindt u daar verschillende bewijzen voor in de Heilige Schrift. Paulus schrijft daarover in zijn brief aan de Efeziërs. Dat geëertijds waard, vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Dat zegt hij van heidenen. En er zijn andere plaatsen in het woord van God waarin dat net zo met zoveel nadruk gezegd wordt. dat de heidenen God niet kennen. In vervreemding van God voortleven. Maar niet alleen van heidenen geldt dat. Paulus, ik citeer alweer uit de Efezebrief. Hij zegt, u, zo schrijft hij aan de Efeziërs, heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart in de misdaden en in de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben. Hij spreekt die heidenen in Efeze aan, die van oorsprong heidenen, en hij zegt, gij hebt eertijds gewandeld in die verschrikkelijke en ellendige staat van dood en verderf en verlorenheid. Maar niet alleen gij, ook wij. Hij sluit zichzelf erbij in, al was hij een Jood, al was hij een verbondskind en al had hij zoveel uiterlijke voorrechten als wat. Allen, zo zegt de apostel in de Romeinenbrief, hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En die afstand door de zonde is zo groot, de afstand tussen God en ons, dat er geen denken aan is dat de mens uit zichzelf die geweldige afstand kan overbruggen. Dat hij die kloof die geslagen is kan overbruggen. Hij moet gebracht, hij moet getrokken worden. En daar gaan ze de noodzakelijkheid ook van inzien. Maar er is niet alleen de factor dat de afstand zo groot is en dat de kloof zo diep is en dat er zo'n ontzettende verwijdering en vervreemding is ontstaan. Maar er is ook deze factor dat de mens uit zichzelf niet eens terug wil. Hij kan niet in eigen kracht terug, maar hij wil ook niet. Want zijn wil is slaaf geworden, is onderworpen aan de zonde. Paulus noemde dat in die tekst in Efeze, doende de wil des vleeses en der gedachten. En gemeente, meer doen wij van nature niet. En of we dat nou op een goddeloze manier uitleven, of dat we dat nou met een vrome mantel bedekken, maar ons hart is niet anders. We doen de wil des vleeses en der gedachten. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Of dat nou goddeloos of vroom vlees is. En de liefde tot de zonde verhindert ons om God lief te hebben. Dat is de situatie waarin we zitten. De in en in droevige situatie waar een mens door zijn zonde in terecht gekomen is. God komt met het aanbod van genade. En we willen het niet hebben. God komt met de oproep tot bekering. En we willen er niet aan gehoorzamen. God komt met de lieflijke nodiging dat we ons tot hem zullen wenden. En wij zeggen tot hem, wijk van ons. Want aan de kennis van uw wegen hebben we geen lust. Zo is het. En zo zal het ook altijd blijven. Als God niet trekt. Als hij niet over die kloof heen haalt. En als hij niet door zijn almachtige kracht een mens ook gewillig maakt om te komen. Maar van nature liggen we verkocht onder de zonde. En als de Heere van zijn kant komt om de kloof te overbruggen en om vrede te maken. Als de Heere ons zegt dat hij geen lust heeft in onze dood of in ons verderf, maar daarin dat we ons zullen bekeren en leven, kiezen wij altijd weer voor een voortgang op de weg van het verderf. En op zijn best, willen we nog wel met wat godsdienst tevreden zijn. En willen we er best ook nog wat eigen gerechtigheid bij aankweken. Maar in de weg van waarachtige bekering en verootmoediging des harten tot God terugkeren. En zalig worden door de verdiensten van een ander. om als verlorenen en als ellendigen door Christus gered te worden. Gemeente, gelooft u maar, dat gebeurt pas als we getrokken worden. Er is een kracht voor nodig om ons uit deze toestand te verlossen. Een kracht sterker dan de krachten die ons gebonden en gevangen houden. Een kracht sterker dan wat mensen ooit zullen kunnen verrichten. Want er moeten banden gebroken worden. We moeten losgewrikt, losgemaakt worden uit datgene waar we in verstrikt zitten en waar we onszelf in verstrikt hebben. En de enige die dat doen kan, die banden losmaken, die knopen van ongerechtigheid ontbinden, de slavernij verbreken, de deuren van de gevangenis waarachter we opgesloten zitten, openzetten. De enige die dat doen kan, ook van binnen in ons leven, om ons te overreden en gewillig te maken, dat is de Heere Jezus. Hebt u gezien dat u uit uzelf nooit tot hem zult komen? Ik zal ze alle tot mij trekken, zegt hij. Dan kom je anders niet als hij dat niet zou doen. En niet alleen bij aanvang, maar ook bij voortgang. Want zelfs na ontvangen genade blijft dat trekken door hem zo nodig. Wat gebeurt er in het leven van Gods kinderen? Van degene die getrokken zijn bij aanvang. Van degene die door de kracht van de Heere overreed zijn. Wat gebeurt er in hun leven? Blijven zij nu altijd een heel gewillig en heel gehoorzaam en in de beleving van hun liefde tot hem dicht bij hem? Of moeten ze beleiden gelijk een schaap, heb ik gedwaald in het rond. Je zou verwachten dat het eerst het geval is. Iemand die dat voorrecht heeft ontvangen, door de Heere te zijn opgezocht, door de Heere te zijn getrokken, door de Heere gewillig te zijn gemaakt, liefde tot de Heere te hebben ontvangen, liefde tot zijn inzettingen te hebben verkregen. Je zou verwachten dat zo iemand dan ook werkelijk bij die keus van zijn hart blijft en dat hij dicht bij de Heere zoekt te leven en dat hij gedurig zoekt de verborgen omgang met God en dat hij altijd een vermaak heeft in het onderzoeken van Gods woord en het naderen tot de Heere in het gebed. Je zou het verwachten, maar als je het verwacht, dan wordt die verwachting ook beschaamd. En dan valt elk kind des Heeren zichzelf keer op keer weer tegen. En dan komen ze elke keer ook zichzelf weer tegen in hun geesteloosheid, in hun innerlijke verdorvenheid en in hun overgebleven zwakheid. Dan is er iedere keer weer dat afwijken en dat zich aan de invloeden van Gods geest onttrekken en iedere keer weer die onmacht om zichzelf weer terug te brengen en zichzelf weer een gestalte te geven die ze zouden begeren en zichzelf weer in de gemeenschap met God terug te plaatsen. Dan zal steeds weer opnieuw nodig zijn en nodig blijven. Ik zal ze tot mij trekken. Want al kun je het dan uit de verte zien liggen, dan kun je er nog niet bij. En al weet je dan waar je je door je zonde en door je onachtzaamheid van vervreemd en verwijderd hebt. En al is er zelfs wel eens heimwee, och wierd ik derwaarts weer geleid naar die plek waar ik vroeger uw heerlijkheid en uw almacht en uw goede tierenheid mocht aanschouwen. Dan is er nog geen mogelijkheid om er in eigen kracht te komen. Met je heimwee en met je verlangen ook niet. Ik zal ze allen tot mij trekken. Zo nodig is het en zo nodig blijft het. Want de deugd van ons niet veel, van nature helemaal niets. En na ontvangen genade, ach, wat deugt er dan van ons? Trouwens, en laten we dat ook niet vergeten, de Heere Jezus zegt, ik zal ze alle tot mij trekken. Want daar wil hij de zijnen hebben, bij zich. Maar dan moet de mens ook wat in hem gaan zien. Dan moet de mens ook zijn noodzakelijkheid gaan ontdekken. Dan moet de mens ook zijn gepastheid gaan ontdekken. Dan moeten onze ogen ook voor zijn schoonheid opengaan. En van nature zien we daar niks van. Als we hem aanzagen, zegt Jesaja al, had hij geen gedaante dat wij hem zouden begeerd hebben. Wie ziet er nou wat in de Heer Jezus? De Joden niets. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, man van smart en verzocht in krankheid. De Romeinen zagen niets in hem. Wat moet een mens ook met hem beginnen? Als een mens aan zijn eigen gerechtigheid genoeg heeft, zoals een Jood. Als een mens aan zijn eigen goden genoeg heeft, zoals een Romein. Wat moet hij dan met die gekruisigde zaligmaker beginnen? Zullen we tot hem komen? Zeker dan ook om die reden moeten we getrokken worden. Ziet u de noodzaak? En dan de vraag, hoe doet de Heer Jezus dat dan? Hoe vervult hij dat woord? Ik zal ze alle tot mij trekken. Hoe functioneert dat trekkende werk? Door het woord. Door het woord toegepast door de Heilige Geest. Door het woord, door de Heilige Geest op het hart gelegd, op het hart gebonden, in het hart ingedragen. En als dat woord als een kracht gaat werken, dan blijft de mens niet zoals die is. Blind en verduisterd en onwillig. Als dat woord als een kracht Gods door de werking van de Heilige Geest ingaat in zo'n mensenleven, dan gaat daar het een en ander veranderen en grondig veranderen. Dan gaan we ons gewonnen geven. Dan gaan we ons laten trekken. Dan gaan we er zelfs om vragen, zoals de bruid uit het Hooglied dat deed. Trek mij en wij zullen u nalopen. En dan gebeurt er dit wat de profeet Jeremia verkondigd, geprofeteerd heeft. In die dagen en te dier tijd, spreekt de Heere, zullen de kinderen Israëls komen, zij en de kinderen van Juda tezamen. Wandelende en wenende zullen zij heen gaan en de Heere hun God zoeken. Ze zullen naar Sion vragen. Op de weg herwaarts zullen hun aangezichten zijn. Ze zullen komen en de Heere toegevoegd worden met een eeuwig verbond dat niet zal worden vergeten. Ze kijken een andere kant uit dan vroeger. Hun aangezichten richting Sion. Ze zijn omgebogen wat hun wil betreft. Ingewonnen en gewillig gemaakt. Het woord als een kracht tot zaligheid heeft hen overreed. En zo gaat de Geest aan het werk. En zo maakt de Geest, en daar werkt hij toch altijd weer op aan, zo maakt de Geest Christus heerlijk en noodzakelijk en dierbaar en wordt het hart voor hem geopend en ingewonnen en wordt de noodzaak van het komen tot hem beleefd. En dan wijst onze tekst door die commentaren, door dat woord van van Johannes in het 33e vers erop, dat dat dan met name gebeurt door de gekruisigde Christus. Dat dat met name gebeurt door het evangelie van het kruis. Zo zouden we ook kunnen zeggen. Het dwaze Gods. Zo denkt de wereld erover. Het is ook dwaasheid. In de ogen van de wereld, in de ogen van Joden en Grieken, we lazen dat in 1 Korinthe 1. Het is ook dwaasheid, geloven in een gekruisigde zaligmaker. Maar het dwaze Gods is wijzer dan de mensen. En het zwakke Gods is sterker dan de mensen. En die gekruisigde Christus is voor hen die geloven de kracht Gods en de wijsheid Gods. En vandaar dat de apostel ook kan zeggen, vanuit dit besef, ik heb me niet voorgenomen iets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Want gemeente, daar ligt nou het hele geheim. in wat daar op Golgotha gebeurd is. En in wat er met de Heer Jezus geschied is. Toen hij aan het vloekhout gehangen werd en een vloek geworden is voor de zijnen. En toen hij aan dat vloekhout zijn leven heeft afgelegd. Zijn ziel uitgegoten heeft in de dood. Zijn bloed heeft gegeven tot een rantsoen voor velen. Daar ligt het hele geheim van zalig worden. Voor verlorenen die onder het recht van God verloren liggen. Die door de wet te schenden krom van lenden, vol van kommer en verdriet zijn. Daar ligt het geheim van zalig worden voor verloren zondaren. Verloren onder wat? Onder de last van hun zonde. Verloren onder de toorn Gods tegen de zonde. Verloren, 100% verloren. Zonder een mogelijkheid om behouden te worden. En toen heeft de Heer Jezus Christus aan het recht van God voldaan. En toen heeft hij de hitte van Gods gramschap geblust. Daar en toen aan dat kruis. Toen hij daar tot een vloek gemaakt is. Toen hij daar al de ongerechtigheden gedragen heeft. Toen hij tot zonde gemaakt is. Toen God zijn aangezicht voor hem heeft verborgen. Daar ligt het geheim waardoor een verloren mens nu behouden kan worden. Zie, en als je dat nu gaat ontdekken. Zowel het een als het ander. Verloren te liggen onder de toorn en onder de schuld van de zonde. En die weg geopend te zien in die gekruisigde, in die aan het vloekhout gespijkerde en daar stervende zaligmaker. Als je die dingen door de krachtige werking van Gods geest mag gaan ontdekken, met ogen die door diezelfde geest geopend zijn, dan is daar, en een mens ondervindt dat ook, zeker, dat is bevinding, dan is daar het getrokken worden tot hem, Heere. Bij wie zouden we anders terecht kunnen? Bij wie zouden we anders een schuilplaats vinden? Och, dat ik u mag kennen. Wees gij mijn borg, o gezegende Heere Jezus. Open mijn ogen, opdat ik het zien mag. Geeft u me handen om aan te nemen wat in dat evangelie des kruises aangeboden wordt. Daar is de trekkende kracht die naar hem heen trekt. En als Christus zo trekt, dan zal hij niet rusten voordat hij zichzelf aan zo'n ziel heeft geopenbaard. Dat kruis, dat is het wat vanmorgen in het woord, maar ook in het sacrament weer voorgesteld mag worden. Het sacrament spreekt daar immers toch ook van. Daar zegt die gezegende zaligmaker tot al de zijnen. Ik voor u. Ik de gekruisigde voor u. Ik die me in de dood geef. Doe dat voor u. Ik die mezelf tot een vloek heb laten maken. Deed dat voor u. Die boodschap. Ik zal ze alle tot mij trekken. Ja, en dan moet je, als je dat zo toepast, eigenlijk tot dat avondmaal ook getrokken worden. Want wat kunnen er op de weg naar de avondmaalstafel ook nog een bezwaarnissen liggen? Wat kunnen er nog zoveel dingen zijn die overwonnen moeten worden? Als we voor de eerste keer zouden gaan in ons leven, maar ook daarna. Wat moet de Heere soms veel wegnemen? Ik weet wel, er zijn ook mensen bij wie de avondmaalstafel geheel effen, de weg naar de avondmaalstafel geheel effen lijkt te zijn. Altijd weer, zonder bestrijding. En die zich eigenlijk misschien verwonderd afvragen, moet je nou zo'n avondmaalsdienst beginnen met twist met mijn twisters, hemel Heer? Ze hebben helemaal geen last van bestrijders. Ze hebben helemaal geen last van twisters. Het is al lang in orde voor hen. Nou, moet je je toch eens afvragen. Dan moet je je toch eens afvragen of je dat wel op de rechte wijze beleeft. En of we dan niet uit eigen beweging gaan. En of we het sacrament dan misschien niet uitsluitend bekijken als een kerkelijke instelling waar je gebruik van maakt. Ja, vanzelfsprekend, want je deed toch belijdenis en je probeert er toch naar te leven. Maar als we iets kennen van onze weerbarstigheid en van de afkerigheid en van de ongelovigheid en van de geesteloosheid en van al dat verderf dat binnenin ons is, dan gaan we toch ontdekken, wat ligt er dan allemaal nog op onze weg? Ons ongeloof kan een hindernis zijn, mensenvrees kan een factor zijn, onze schuld kan ons weerhouden, onze twijfels. En wat moet de Heere veel overwinnen? Wat is het nodig dat ze getrokken worden? Wat is het nodig ook dat ze getrokken worden om zicht te krijgen op die borg en zaligmaker, want om hem gaat het. Het avondmaal heeft geen doel in zichzelf. Ik zal ze tot mij trekken, zei de Heere Jezus. En bij hem moeten we zijn, maar dan moeten we hem ook zien en hem begeren en hem liefhebben en naar hem uitgaan met ons hart in de verlorenheid van ons bestaan. Ik zal ze tot mij trekken. De Heere maakt het waar. Als hij de blindheid wegneemt en als hij de onwilligheid wegneemt en als hij vrijmoedigheid schenkt en als hij over al die bezwaren heen doet zien en als hij de bestrijders tot zwijgen brengt en als hij een vlak veld maakt en als hij zichzelf in zijn algenoegzaamheid, in zijn zondaarsliefde bekend maakt. God geven dat we zo avondmaal mogen vieren en dat de getrokkenen zo zullen komen. Gemeente, we gaan nu eerst samen het tweede deel van het formulier lezen. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen we zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk, dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de belofte die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld, voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden, ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En help ons, de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden en dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn. Ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemende onszelf verloochenen, onze heiland beleiden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijkt lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart, sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen. Niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, wij willen nu overgaan tot de bediening van het sacrament. We gaan eerst met elkaar zingen uit de 25e psalm, het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En dan worden diegenen genodigd die in hun leven ontdekt hebben hoe nodig dat trekkende werk van de Heere is. Dat ze er uit zichzelf niet komen en niet kunnen komen en niet eens willen komen. Maar die u overreed, ingewonnen zijn door die genade Gods en die zoals getrokkenen die zaligmaker niet meer kunnen missen. Wij zingen dus Psalm 25, het tweede vers.
Thank you.
Laten wij samen bidden. Genadige God, we zien in deze ogenblikken tot u op. Tot u, o Heere Jezus Christus, die gezegd hebt, doe dat tot mijn gedachtenis. Tot u, die als die volkomen zaligmaker, als die barmhartige hoge priester, al de noden van uw kerk op uw hart draagt en die in grote zondaarsliefde voor hun geestelijk welzijn waakt en zorgt. Juist daarom hebt u ook het sacrament ingezet, vanwege hun vele noden, vanwege hun vele gebreken, vanwege de zwakheid van hun geloof, vanwege de boze lusten waar ze nog mee te strijden hebben. En vanwege al die dingen die hen aanklagen en waardoor het zicht op u zo vaak verduisterd is. U hebt het sacrament ingezet, opdat ze er weer eens overheen zouden kunnen zien. En opdat ze in de zwakheid van hun geloof nog weer eens gesterkt zouden worden en bemoedigd zouden kunnen voortgaan. Wij bidden, Heere, zegen zo het sacrament. En wilt gij geven door uw aanwezigheid, doordat gij de gastheer zijt, dat het goed mag zijn aan uw tafel en dat het ondervonden mag worden. De Heere is in ons midden. Heere, zien we op onszelf, dan zijn we net als de discipelen. En toch hebt u aan die discipelen deze dingen gegeven en uw liefde verklaard. Onwaardigen in zichzelf. Dat waren ze. En ze moesten het ook bekennen. Zo is het met ons ook. Er is er niet één die deugt. Er is er niet één die rechtvaardig is. Er is er niet één die een blijk van uw gunst verdiend heeft. En toch, o God, om uw naams wil, om uw zelfs wil, op grond van uw welbehagen, ontfermt u zich over ons en geef ons een gezegende sacramentsbediening. Uit genade. Amen. Het brood dat wij breken, deze is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het. En gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is. Tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit. En verkondigt de dood des Heren. Totdat hij komt. Hoe zou dat dan komen dat er vanuit dat kruis, vanuit de gekruisigde, zulk een aantrekkingskracht uitgaat, want zo mag je dat wel zeggen als de Heere zegt in onze tekst, dat hij ze alle tot zich trekken zal, als hij van de aarde verhoogd zal zijn, en als Johannes daarbij schrijft dat Jezus daarbij doelt op de wijze waarop hij sterven zou, er gaat dus een aantrekkingskracht uit van de gekruisigde zaligmaker op het hart van verloren mensen, van zondaren, van weerbarstigen. En wat zou dat dan wezen? Waardoor wordt dat kruis, die kracht, die trekt? Is dat niet omdat het kruis, en dat is zomaar een eerste gedachte, omdat dat kruis de openbaring is van goddelijke zondaarsliefde? Het is een regel die zegt, Zo lief had hij zondaars dat hij voor hen stierf. Gods zondaarsliefde, dat was het. Dat zat achter de zending van zijn zoon. Maar dat zat ook achter het werk dat de Heer Jezus Christus op zich genomen heeft en dat hij volbracht heeft. Zeker, het eerste accent mag wel gelegd worden op de liefde van Christus tot het Vader, tot God en tot het recht van zijn God en van zijn Vader. Maar daar zat toch zeker ook dit element in. En Johannes zegt het in het eerste vers van het volgende hoofdstuk, als hij daar schrijft dat Jezus de zijne die hij in de wereld lief gehad heeft tot het einde. En dat einde was voor hem ook zijn levenseinde. En dat was voor hem dat levenseinde aan het vloekhout. Zo diep heeft hij zich willen vernederen, omdat hij dat volk lief heeft met een eeuwige liefde. Omdat hij die Petrus, die hem verloochende, lief heeft met een onuitsprekelijke, maar ook met een onuitblusbare liefde. Omdat hij die andere discipelen, die hem allemaal verlaten hebben, zo lief had, dat hij voor hen de dood in wilde gaan. En wie daar iets van ziet, tegenover zijn eigen afmakingen en verkeerdheid en verdorvenheid, dat die liefde van Christus daardoor niet werd teniet gedaan. Hoe slecht en hoe verkeerd we ook zijn, en hoe we het ook in een periode in ons leven kunnen laten liggen, zonder de Heere te zoeken en zonder hem op zijn liefde te beantwoorden, dat de Heere dan toch in zijn ontferming zulken van eeuwigheid heeft gekend en in de tijd heeft bemind. Wie dat voor zijn eigen hart en leven mag ontdekken, die staat sprakeloos. Maar die voelt tegelijkertijd dat er van die gekruisigde zaligmaker een liefdekracht uitgaat. Die hem trekt en die hem inwint. Je zou ook kunnen denken, en dat is een ander aspect van die trekkende kracht van de gekruisigde. Aan dat kruis bewijst de Heer Jezus juist hoe bekwaam hij is om zondaren zalig te maken. Als hij alles geeft en alles doet, dan is hij ook waarlijk bekwaam om de verlorenen zalig te maken en hen uit de macht van de zonde en waar ze ook in vastzitten echt te verlossen. Als zijn liefde zo groot is dat die liefde alles wat in de weg stond kon overwinnen, dan is die liefde van Christus ook zo groot dat hij alles wat er in een zondaarsleven tegenin gebracht wordt, tegenin staat, weet te overwinnen. En dat hij als een volkomen en bekwame zaligmaker zijn volk zeer gewillig doet zijn op de dag van zijn heerkracht. En die bekwame, die voluit bekwame zaligmaker zal niet rusten voordat hij het werk ook helemaal volbracht heeft. Niet alleen in de verwerving, maar ook in de toepassing door zijn Heilige Geest, als hij ze deels schenkt aan dat heil. Hij zal niet rusten voordat hij tenslotte dat bereikt heeft waar zijn werk helemaal op gericht is, namelijk dat grote doel dat de bergen vrede zullen dragen, de heuvels het heilig recht, en dat het ellendig volk dan uit lijden door zijn arm gerukt wordt, dat hij de nooddruftige zal bevrijden en verbrijzelen wie verdrukt. We zingen Psalm 72, het tweede vers. En daarna zijn anderen in de gelegenheid om de dood des Heren te verkondigen. Deze tafel is gevuld, maar het zou kunnen zijn dat er nog zijn in de gemeente die begeerte hebben om de dood des Heren te verkondigen. Als daar nog zijn, zouden die dat nu dan willen aangeven. Dan kunnen we zien of we nog een stoel of meer stoelen bij zullen zetten aan deze tafel, of dat we nog een derde tafel zullen houden. Met deze tafel ook de bediening van het sacrament gaan beëindigen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is. Tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit. En verkondigt de dood des Heren. Totdat hij komt. Als het gaat over de kracht, de trekkende kracht die van het kruis van de Heer Jezus uitgaat, dan kunnen wij ook denken aan het feit dat de Heer Jezus daar aan het vloekhout voldoening heeft tot stand gebracht. Aan het recht van God, waar zondaren alles aan tekort komen. Waar het volk des Heren schuldenaar in is. Want van al diegenen die door de Heere getrokken worden en die straks ook door de Heere gezaligd worden, volkomen gezaligd, is er echt niet één die zelf aan het recht van God heeft voldaan. Is er niet één die God gegeven heeft waar de Heere recht op had. Is er niet één die als schepsel uit de hand van God de Schepper geëerd en gediend heeft. Ze zullen van zichzelf altijd moeten zeggen, en dat zal tot in de eeuwigheid ook het besef zijn dat ze bij zich dragen, dat ze slechts zondaren geweest zijn. En als ze zalig zullen worden, en als ze voor Gods aangezicht mogen verkeren in de eeuwige zaligheid, ongehinderd en ongestoord, dan is dat niet om hun goeddoen, dan is dat niet om hun gehoorzaamheid, dan is dat niet om hun gerechtigheid. Dan is dat omdat de Heere Jezus Christus alles gedaan heeft om dat recht van God dat door hun geschonden was te herstellen. Dan is dat omdat Christus hun de schuld heeft willen vergeven. Dan is dat omdat Christus voor hen die prijs heeft betaald. Het kruis, de plaats waar voldoening geschiedt. Waar de zaken vereffend worden. Waar de schuld betaald wordt en waar God als antwoord op het borgwerk van Christus de schuld van zijn volk ook helemaal uitdelgt. Waar God uitspreekt dat hij een behagen heeft in dat offer van zijn zoon. En als we nu met onze schuld te maken krijgen En als ons de schuldbrief, zoals wel eens gezegd wordt, thuisgebracht wordt. En we hebben alles nagespeurd wat wij zouden kunnen doen om die schuld, die hemelhoge schuld, te kunnen betalen. En we zijn tot de ontdekking gekomen dat we niets hebben. En dat die schuld er dus staat en dat die schuld scheiding maakt en dat die ongerechtigheid ons buitensluit en de gramschap Gods waardig doet zijn. Als we zo aan het eind komen en als we met niets meer overeind kunnen blijven en als we arm en ellendig worden en als we schuldbewust voor God moeten gaan buigen, als dan dat evangelie van het kruis verkondigd wordt, dan gaat daar juist voor schuldverslagen harten en voor bedroefden van geest zo'n aantrekkingskracht uit. Als de Heere dan laat verkondigen, maar nu heb ik het in orde gemaakt. En nu heb ik betaald wat u tekort kwam. En nu heb ik vereffend wat u gebroken hebt. Als de Heere dan zo laat verkondigen, zoals hij het ook aan zijn tafel doet. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan wordt het de ervaring van zo'n ziel dat er een aantrekkingskracht uitgaat. Wat wordt die zaligmaker dan dierbaar? Wat wordt die borg en zaligmaker dan gepast? En wat is het dan de begeerte van de ziel om hem meer en meer te mogen kennen en in zijn gemeenschap te mogen leven? En wat is het dan een wonder en een zaak van verwondering, waar ze de lof des Heren graag over uitzingen. Als het met de 32e psalm gezegd wordt: welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, door die gekruisigde zaligmaker alleen, voor het heilig oog des Heren is bedekt. We zingen het eerste vers van Psalm 32. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof den Heere, mijn ziel en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij nu de Heren danken en bidden. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen, door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus. Heere, wees verder ook met ons, als we vanavond weer samen hopen te komen in een uren van nabetrachting en dankzegging, wilt u uzelf dan niet onbetuigd laten. Geef dat we deze dag, deze naar uw naam genoemde dag, deze bijzondere dag, mogen doorbrengen in de dingen van uw koninkrijk. En dat ons hart gericht mag zijn op die zaken, Heere, die van het allergrootste gewicht zijn. Opdat wat we vanmorgen hoorden en zagen en voor zover we avondmaalgangers waren ook gebruikten, ons mag brengen tot de overdenking van uw zondaarsliefde en van uw onuitsprekelijke genade en van de dierbaarheid van dat werk van de Heilige Geest ook, waardoor mensen getrokken worden. Heere, wilt gij uw woord tot zegen stellen en het gebruiken voor een ieder van ons. En laat zo het werk van uw geest heerlijk openbaar mogen komen om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte de 73ste psalm en daarvan het 13e vers, psalm 73, het 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten. althans heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.